Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we zingen, gemeente, op Psalm 106, het eerste en het derde vers. Loof God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen. En het derde, geeft op mijn oog het goede aanschouw. 1 en 3 van Psalm 106. Kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 22, het tweede vers. U smeekt en zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. En wat er verder volgt, 22, vers 3. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart het volgende. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing voor deze avond vindt u in Lucas 23. We lezen vers 33 tot en met 43. Lucas 23, 33 tot en met 43. En toen ze kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hem beschimpt en hem zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus is, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. We luisteren deze lijdenstijd naar de kruiswoorden van de Heer Jezus, de 7 kruiswoorden. En in deze voorbereidingsdienst willen we stilstaan bij het 2e kruiswoord wat Lucas ons beschrijft. In vers 43. En tegelijk in verband met de voorbereiding en in verband met de context tegen wie de Heer Jezus dit zegt, willen we ook luisteren naar de versen daarvoor. Dus vanaf vers 39, de reactie van de 2 kwaaddoeners en het antwoord van Jezus daarop. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. We willen eerst de Heere bidden om zijn zegen. We willen in deze dienst voorbeden doen voor de gemeente in Gent. Misschien weet u er iets van, misschien weet u er niets van. Maar de gemeente in Gent heeft altijd een bijbelkraam door de week op een plein waar ze bijbels uitdelen. En het is zo dat de vergunning voor het komende jaar niet verkregen werd. Nou, dat was een grote schrik voor evangelist Verschoof en voor andere betrokkenen. Maar na protest, vriendelijk verzoek om er nog eens naar te kijken, is uiteindelijk de vergunning toch verleend. Dus er mag dankbaarheid zijn en blijdschap dat de Heer ook in die zin de gebeden verhoord heeft. En daar mogen we de Heer voor danken en tegelijk ook bidden of er door deze verhoring nog meer blijdschap in de hemel mag komen. Over zondaren die zich bekeren door middel van het werk wat er gebeuren mag in Gent en onder ons. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Groot en heerlijk God in de hemel. U brengt ons weer samen in uw huis. Reden tot ootmoedige dank. Want wat een zegen is dat niet, Heere. In uw huis mogen we horen over zaligheid. Vanmorgen. En als u het geeft ook vanavond. Hier in uw huis gaat de deur naar het paradijs open. In de prediking van het evangelie, in de bediening van de verzoening. Hier werkt u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hier trekt u zondaren naar binnen. O, wat een wonder. En we bidden van u, Heere, open ons oog daarvoor en open ons hart daarvoor en open uw woord voor dat hart. En geef dat we zo jong en oud het goede mogen aanschouwen. Datgene waar we van zongen, geef dat mijn oog het goed aanschouwt, welk gij het onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En dat we u zo niet alleen onze rotssteen mogen noemen, maar ook door genade bij u de rotssteen mogen schuilen. De rotssteen van het heil. Heere, wilt u het werken en wilt u het schenken, dat het ook daadwerkelijk gebeuren mag, dat de deur naar het paradijs open mag gaan. En wilt u ons naar binnen lokken, Heere, via dat middelste kruis, via de gekruisigde, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die nu aan de rechterhand van de Vader van u zit in de hemel, Maar wat u deed aan het kruis, u doet het nog steeds, o dierbare Heere Jezus. U ontvangt de zondaars. Heere, mogen ze er zijn vanavond. Zondaars die zichzelf niet meer in leven kunnen houden in geestelijk opzicht. Maar die door de nood gedreven tot u om hulp, om tot u om heil zich mogen begeven. Heere, geef het hier in de kerk, thuis of op andere plaatsen waar we meeluisteren. Zoek ons, Heere, zoals u Adam en Eva zocht in het paradijs, wilt u ons zo zoeken. Bewaar ons, Heere, voor die verschrikkelijke zonden waar we ook over lazen. Spot en laster. U bent gezet tot een val en tot een opstanding van velen. Zo sprak Simeon. En we zien het ook aan het kruis. Heere, bewaar ons ervoor dat we ons aan die steen zouden stoten. Aan die hoeksteen, aan dat fundament. Erover zouden struikelen. En dat we op die grote zaligheid geen acht zouden slaan. Heere, wilt u zo werken in deze dienst? Tot zegen, tot heil. Denk zo aan ons, Heere. Dat we het gebed van die ene misdadiger maar na mogen bidden. Gedenk, mijner. Niet alleen met het oog op de dienst. Maar ook met het oog op het leven van elke dag. Met alle dingen die we tegenkomen en meemaken in dat leven. Gedenk aan ons in uw genade. Opdat wij aan u zouden denken. Opdat wij u voor ogen zouden stellen. Heere, wilt u zo werken? Zegen de gemeente. Zegen vaders en moeders, opa's en oma's. Om vader en moeder, opa en oma, maar ook tante en oom en broer en zus en kind te zijn naar uw wil, naar uw woord. Dat we zo de roeping ook mogen beantwoorden waarmee u ons roept. Ook in de dagelijkse bezigheden. Dat we daarin getrouw mogen zijn. Ons ambt en plicht mogen verrichten tot uw eer. Ook als die dagelijkse bezigheden bestaan uit wachten, lijden, uitgerangeerd zijn, uitgeschakeld zijn, voor ons gevoel niet meer meetellen. Heere, u weet hoe moeilijk dat kan zijn. Wees dan ons genadig en goed, Heere. Helpt u onze jonge mensen op school, bij hun opleiding. Houdt u ze vast, houdt u ze staande. We bidden, Heere, bewaar. Bewaar. En verlos. Wilt u aan uw kerk gedenken wereldwijd? We hopen onze gaven te geven voor de stichting De Ondergrondse Kerk. En we bidden, Heere, zegent u de mensen die daar werken en de mensen die daar mogen dienen. Mogen bemoedigen, zich in mogen zetten voor christenen die vervolgd worden. Om ook zo hun verhalen, hun levens, hun getuigenissen bekend te maken. Hier, bij ons, tot onderwijs. Tot beschaming. Heere, en denk aan de christenen wereldwijd die samenkomen in onder moeilijke posities, onder moeilijke omstandigheden of niet samen kunnen komen, die gevangen zitten op erbarmelijke plekken. Heere, zoekt u ze op. U kunt zelfs iemand opzoeken die bij u vandaan vlucht. U kunt zelfs opzoeken iemand die aan een kruis hangt. Zoekt u ze zo op, Heere. Wilt u uw volk Israël gedenken? Gedenk, Heere, aan dat volk zoals u die ene misdadiger, die moordenaar, gedacht. Zaligmakend. En geeft u zo de echte vrede aan dat volk. En zegen allen die zich inzetten om die koning bekend te maken, die koning der Joden onder het Joodse volk wereldwijd. We bidden voor de kerken, Heere. U weet van de zorgen, de spanningen. U weet van de berichten die er ook in de afgelopen week weer naar buiten gekomen zijn. En we leggen het voor u neer. Heere, geeft u bekering. Geef bekering en geef een terugkeer naar u. Een buigen onder het woord van u. Geef ootmoed, Heere. En geef dat aantal gemeenten dat wil buigen voor het woord. Dat aantal mag groeien. En laat uw naam niet gelasterd worden vanwege de dingen die er gebeuren. We bidden voor alle kerken om ons heen, hier op dit eiland. Zegen al uw dienaren wereldwijd die u roept om dat woord, dat heerlijke evangelie te verkondigen. Geeft u trouw, geeft u liefde, wijsheid en ootmoed. Dat zo uw rijk gebouwd mag worden en dat uw naam verheerlijkt mag worden en het rijk van Satan verstoord mag worden. En dat die schare die niemand tellen kan, mag groeien, Heere. Ook Heer, dat er blijdschap mag zijn in de hemel. Dat de hemel van vreugde mag druisen vanwege zondaren die zich tot u wenden. Ook uit ons midden. Zeg het werk van de zending, het evangelisatiewerk, denk aan onze overheid. Ontferm u, Heere, over allen die u roept om leiding te geven, om te besturen. Denk aan allen die werkzaam zijn in het onderwijs, aan wie de zielen van kinderen toevertrouwd zijn. Denk ook aan hen die werkzaam zijn in de zorg. Geef liefdevolle handen, liefdevolle harten. Denk zo aan ons, met alles wat ons bezighoudt en bezet. En mogen we ons aan u vastklampen. Vergeef onze zonden, Heere. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Zo beleed die misdadiger, die moordenaar. En we zeggen het hem na. En we bidden van u, Heere, leer het ons ook elke keer weer, meer en meer. En gedenk zo aan ons. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 16. Psalm 16, vers 3, 4 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. En gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Dus 3, 4 en 6 van Psalm 16. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. psalm die je eigenlijk op heel veel manieren kan zingen. Denkend aan die misdadiger, die moordenaar. Maar ook denkend aan de Heer Jezus. Een psalm die Jezus ook gekend heeft en beleefd heeft. Maar je kunt hem natuurlijk ook zingen met het oog op je eigen situatie. Eigenlijk zouden we het eerste deel van het formulier al gelezen hebben. Meestal na het amen van het dankgebed. Maar dat ben ik vergeten, dus dat hopen we na de preek te doen. Nadat we eerst gezongen hebben als antwoord op de preek, Psalm 65, het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Gemeente, wat is het verschil tussen een vuist en een open hand? In een open hand kun je wat stoppen, kun je wat inleggen. In een vuist niet. Daar kan je niks aan kwijt. Een vuist is de hand van iemand die in opstand komt. Iemand die boos is. Of van iemand die alles krampachtig vast wil houden. De open hand is de hand van de bedelaar. Van iemand die arm is, die alles los moet laten. Een vuist of een open hand. Dat kan het verschil zijn tussen dood en leven. Hel en hemel. Het is ook het verschil tussen het kruis links en het kruis rechts van de Heer Jezus. We zien dat als we letten op dat derde kruiswoord, het tweede dus, wat Lucas ons beschrijft. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden met mij in het paradijs, dat is het thema en we letten op drie gedachten. Op gebalde vuisten, op bedelaarshanden. En we letten op zaligmakende handen. En vanmorgen hebben we geleerd dat het deel kan staan en staat voor het geheel, nietwaar? Dan gaat het om die ene man, die andere man en de zaligmaker. Dus heden met mij in het paradijs, gebalde vuisten, ja, richting de Heere Jezus. Hij staat centraal. Bedelaarshanden. Tot de Heer Jezus. De zaligmakende handen. Van de Heer Jezus. De gemeente, opnieuw zien we ze hangen. Vanavond. Drie mensen genageld aan een paal. Gekruisigd. Wreed gemarteld. Naakt hangen ze daar, te schande. Kleren om het leven weer mee in te gaan, hebben ze niet meer nodig. De dood wacht. Hoor, er wordt gespot. Gespot met Jezus, overpriesters, Joden, soldaten. Maar ook vanaf een van die kruisen klinkt het. Als u de Christus bent, verlost dan uzelf en ons, red ons van het kruis. Wie zegt dat? Wat is dat voor een man? Het is een kwaaddoener. Zo noemt de Bijbel hem. Een moordenaar, zegt Matthäus. Een rover, mag je ook vertalen. Zeer waarschijnlijk iemand van het volk, iemand van het Joodse volk. Wellicht een kameraad in het kwaad van iemand als Barabbas. Gepakt tijdens een oproer tegen de Romeinen. De dolk getrokken. Wie zal het zeggen? En zijn misdaad was zo groot dat de kruisdood de straf was. De Romeinen kenden geen pardon met hem. Aan het kruis moet hij veroordeeld, officieel, terecht. Anders, totaal anders dan bij Jezus. Hij lastert, indien gij de Christus zijt, de beloofde Messias. Hij sluit zich aan bij de spotwoorden van de overpriesters. Spot ook met Jezus' messiaschap, hoewel die overpriesters het over hem hebben. Anderen heeft hij verlost. Jezus aanspreken durven ze niet. Hij durft het wel in zijn brutaliteit. Indien gij de Christus zijt. Maar dat kan hij toch niet zijn, zo misdadiger, meent die misdadiger. Ook hij zal, net als velen in Israël, aardse verwachtingen van de Messias gehad hebben. Aardse verwachtingen, ook aan het kruis lijkt hij daarmee bezig te zijn. Met dit leven, verlos uzelf en ons van dit kruis, van deze dood, van dit vonnis, van deze ellende. Aangrijpend. Als je in het zicht van de dood zo spreekt. Terwijl hij als Jood toch beter zou moeten weten. Want als een rechtvaardige sterft, dan is er uitzicht ook voor Joden. Maar na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid, zo zingt een psalm. Maar als je zo sterft, als je aan een kruis sterft, terwijl de priesters, terwijl de geestelijken erbij staan en geen enkel medelijden tonen, omdat je geen rechtvaardige bent, wat dan? Sterven als misdadiger en straks God ontmoeten? Het houdt hem niet bezig, zelfs nu niet. Alleen maar dit leven. Ontzettend. Dat kan dus, gemeente. Opgevoed bij de schrift. En dan zo sterven, Christus lasteren, niet geloven dat hij werkelijk de Messias is, van God gezonden, en dat hij daardoor ook hem kan zalig maken. Zelfs nu, de heiland der wereld zo dicht bij hem is, naast hem hangt, een meter, anderhalve meter, twee, wie zal het zeggen? Geen geloof, geen schuldbelijdenis, maar laster. Dat was de zonde van de Joden toen ze Christus verwierpen, gemeente. Hij is niet Gods zoon, dat is godslastering. Hij is het wel, Paulus belijdt het in 1 Timotheüs 1, dat ook hij tevoren een godslasteraar was. Door niet in Christus te geloven tot zaligheid, niet op Christus te steunen. Hij was een vijand van het kruis. Gemeente, zijn we dat niet allemaal van onszelf? Ja, ook u en ik. Hij was veracht, zo zegt Jesaja. En wij, die Godvrezende Jesaja, hij sluit zichzelf daarbij in. En wij hebben hem niet geacht. Of ben jij geboren als iemand die hem hoog acht? Ben jij zo iemand die de gekruisigde hoog acht, nodig heeft, omhelst? Als het zo is, als het zo is, dan is dat zo geworden. Toen ik jong was, of op oudere leeftijd, geworden door genade. En als dat niet zo is, dan is dat natuurlijke wat er altijd al was, gebleven. Door eigen schuld. Maar dan lijk je op deze man met zijn gebalde vuisten. En als er geen verandering komt, dan sterf je net als deze man. Met gebalde vuisten. We sterven moeten we allemaal, gemeente. Het loon op de zonde is de dood. Dat zie je ook op Golgotha, aangrijpend. Het loon op de zonde is de dood. Die twee misdadigers zijn een beeld van ons allemaal. Wij allen moeten eens sterven. En dat kan op heel veel manieren. Na een ziekbed, of van ouderdom, of door een ongeluk, plotsklaps. Op veel manieren. En toch, ook maar op twee manieren. Je kunt op twee manieren sterven, niet op drie. Je kunt sterven zoals die ene misdadiger. Of je sterft zoals die andere misdadiger. Ja, was deze man die zijn vuist balde, zijn hand zat dicht. Hij wilde zich vasthouden aan het leven. Hij zei, verlos u zelf en ons, zodat we niet hoeven te sterven. Was hij slechter dan zijn makker, dan zijn maat, zijn kameraad in het kwaad? Staat er niet. Was hij beter? Staat er ook niet. Die andere zegt straks wel dat ze allebei hun rechtvaardige straf krijgen. Wij, meervoud, ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Met andere woorden, ze zijn even slecht. Geen verschil. Ze hangen ook allebei even ver verwijderd van de Heer Jezus. Allebei hebben ze hem horen bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Samen zien ze hem lijden. Horen ze hem misschien wel kreunen. Geen verschil. En toch, die laatste uren van hun leven komt het verschil tussen leven en dood openbaar. Een dichte hand en een open hand. Die ene blijft Jezus afwijzen. Dat kan dus. Terwijl je er zo dichtbij bent. Vlak bij de zaligmaker, vlak bij de hemelpoort, verloren gaan op je sterfbed. Terwijl er uit de Bijbel gelezen wordt, terwijl de Heer Jezus aan je hart gelegd wordt. Verloren gaan, dat kan. De gemeente, dat leert ons ook dat we niet moeten wachten met bekering, met belijden van schuld en zonde tot je sterfbed, gemeente. Want het is niet zo dat jij je altijd nog bekeren kunt, wanneer jij dat maar wil. Nee, je weet niet of je de gelegenheid krijgt. Maar ook als je de gelegenheid krijgt, zoals deze misdadiger op zijn sterfbed de gelegenheid kreeg om zich te bekeren, dan betekent niet dat dat gebeurt. Heden wil de Heere dat schenken, wil de Heere dat werken, bekering en geloof. Maar later, dat weet ik niet, dat staat niet in de Bijbel, gemeente. Maar dat heden, dat staat er wel. En zijn we niet van hem afhankelijk, voortdurend? We hebben het niet in eigen hand, helemaal niks. Als hij dat nu wil schenken, zou je het nu niet vragen? Gun jezelf geen rust, gemeente. Voordat je het weet, het is goed met mijn ziel. Later ben je misschien veel te moe, te ziek, te lusteloos, te verhard. En elke dag, gemeente, dat je onbekeerd blijft, groeit de laag eelt verder rond dat hart. De Bijbel roept niet voor niets op, zoek de Heere vroeg in je jeugd. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard u niet. Bekering is moeilijker. Morgen dan vandaag. Matthew Henry, hij zegt, waar berouw komt nooit te laat, maar laat berouw is zelden waar. Zul je het niet vergeten, gemeente. Waar berouw, oprecht berouw, komt nooit te laat, maar laat berouw is zelden waar. Je weet niet of je een later krijgt. Er is maar één voorbeeld in de Bijbel van iemand die op zijn sterfbed bekeerd werd. Nou ja, sterfbed, sterfhout. Alle anderen stierven zoals ze geleefd hadden. Dat is de regel. En daarom zoekt de Heer terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. En wat was nou het probleem van deze man? En ten diepste ook van die andere spotters. Ongeloof. Hardheid van hart. Jawel. Jawel. Ten diepste is het dit. En het heeft met ongeloof te maken. En met dat harde hart. De Heer Jezus beantwoordde niet aan het beeld, aan zijn beeld van wie de Messias zou moeten zijn. Een man van smarten, verzocht in krankheid. Iemand die zijn vijanden zegent in plaats van vervloekt. Verkeerde gedachten over Jezus. Verkeerde gedachten over zichzelf. Misschien is dat het wat u buiten het paradijs houdt. Verkeerde gedachten over wie de Heer Jezus is. Over wie je zelf bent. Over bekering en geloof. Dat zou de reden kunnen zijn waarom je nog met je rug naar God toestaat. Waarom het zo lang heeft geduurd. Voordat die verandering kwam. Of dat het heilig avondmaal zo ver bij u vandaan staat. Je daar niet werkzaam mee bent. Of daarmee niet verder komt. Verkeerde gedachten. Je hand is een vuist. Omdat je niet ziet wat de Heere wil geven. Je hand is niet open. Omdat je vasthoudt aan het aardse, de wereld. Je eigen inzichten, je eigen godsdienstigheid en vroomheid en netheid en noem ook maar op. Of je eigen opvattingen over hoe je bekeerd zou moeten worden. We werken dat niet uit, gemeente. We zien wel hoe die andere misdadiger op andere gedachten gebracht wordt, op het goede spoor. In hem zien we, aan zijn woorden horen we wat nodig is om getroost te leven. Al is dat nog een enkel uur. En zalig te sterven. Zijn handen gaan open. We lezen ervan in vers 40, maar de andere antwoordende bestrafte hem zeggende: vreest gij ook God niet, daar geen hetzelfde oordeel zijt, hetzelfde vonnis ondergaat. Uit die woorden blijkt dat ook deze man een Jood is. Opgevoed bij het Joodse geloof, vreest gij ook God niet. Dat is een Joodse manier van zeggen, gemeente. Bijbelse bewoording, een Bijbelse taal. Heb je zelfs nu nog geen ontzag voor God en voor het oordeel van God? Nu jij hier hangt nog even en jij bent op je bestemming gekomen. Verloren. Hoe kun je nou zo doen? Hoe kun je nou zo spreken? Vrees jij ook God niet? Wat rijk, gemeente. Wat rijk. Dat deze man op zijn sterfbed, die van dat eerste punt, met die dichte handen, weet je wel, dat die nog deze woorden hoort. Terwijl hij dat helemaal niet verdient. Wat rijk dat hij straks hoort hoe die ene, zijn makker, genade ontvangt. Hij hoort het water van de fontein van Gods genade klateren. Opdat ook hij nog zou roepen om genade. Hoor wat hij zegt tegen zijn makker. Wie kan het beter zeggen als iemand die dezelfde zonde gedaan heeft. En die op geen enkele manier boven je kan staan. Hoor, moordenaar, hoe je vriend zijn schuld erkent en bewogen is met jou. Vrees jij nu ook God niet? Daar zie je al iets van het werk van de Heer in zijn hart. Hè? De liefde ook voor zijn naaste. Huiver je nu niet. Bedenk wat er komen gaat. En dat wij hier hangen en dat oordeel dat komen gaat, dat is verdiend. Wij toch rechtvaardig, zegt hij in vers 41. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze niet. Wij zijn officieel veroordeeld. Het is verdiend, maar voor hem geldt dat niet. Hoe kun je zo spotten? Gemeentje, zie hem hangen. Ja, je moet vooral naar het middelste kruis kijken, jawel. Maar nu ook even naar het andere. Tranen in zijn ogen. Het is dat zijn handen daaraan dat kruis vastgenageld zijn. Anders, denkt u ook niet, had hij zichzelf op zijn borst geslagen. Net als die tollenaar. Wees mij, de zondaar, genadig. Een gebed van iemand die avondmaal viert. Weet je wel? Hoor hoe hij schuld beleidt. Naakt hangt hij daar, net als Adam in het paradijs. Maar Adam, hij vluchtte weg. Hij schoof de schuld vervolgens af. Zo hoorden we vanmorgen, die vrouw die u mij gegeven hebt, die gaf mij van de boom. Adam vluchtte weg. Hij verstopte zich. Maar deze moordenaar, hij komt tevoorschijn. En beleid zijn schuld. Hij buigt eronder. Ik heb het verdiend. En het is naar recht. Gemeente, zou er geen blijdschap komen in dat hart van die man met een hoofdletter aan dat middelste kruis. Die tweede Adam. Wat een goddelijke verrassing voor hem, gemeente. Om dit te horen, te midden van de spot, te midden van de hoon, te midden van al het gelaster en gejoel. Als al zijn eigen discipelen van verre staan. Als er geen steun van hen ervaren wordt. Als Satan hem benauwt en Satan hem verzoekt. En één wenk van zijn almacht. En hij is vrij, maar zijn liefde is de sterkste spijker, weet u wel. Zijn liefde houdt hem aan het kruis. Zijn liefde tot zijn vader in de hemel. Het gaat niet om hemzelf. Zoals bij ons mensen zo vaak. Het gaat ook nu om de vader. Om zijn eer. Om zijn recht. En om de zaligheid van zondaren. En daarom had hij ook gebeden. Vader. Om daarin de vader te eren. Maar ook om zondaren zijn liefde te tonen. Vergeef het hun. En komt hier nu al de eerste verhoring van dat gebed. Vergeving. Die wordt immers ontvangen, gemeente, in de weg van schuld erkennen en buigen. Nabelijden. Ik heb straf verdiend. Vergeving, geen strafvermindering, gemeente. Vergeving, volmaakte kwijtschelding. Hoor hoe die boeteling pleit. En kijk, die misdadiger die draait zijn hoofd om voor zover hij dat kan. En ik kijk naar de Heere Jezus voor zover hij dat kan. En dan zegt hij het. Denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Dat is geloof. Dat is geloof. Bewijs van de zaken die je niet ziet. Zeker. Jezus een koning? Is Jezus op weg naar zijn koninkrijk? Je ziet toch slechts een hoofd vol bloed en wonden? Het geloof ziet het, gemeente. Geloof ziet het. Hij is koning. Hij is onderweg. Naar zijn rijk. Wie wist het? Wie wist het? Wie had het door? Hij. Deze moordenaar. Hij heeft het gezien. Hij heeft het geleerd. Aan dat kruis. Werk van Gods geest in zijn hart. Het kon natuurlijk, gemeente, dat hij eerder al gehoord had van dat koninkrijk van God dat nabij gekomen was. Zo was de boodschap immers van de prediking van Johannes de Doper en ook de boodschap van de prediking van de Heere Jezus Christus. De boodschap van de wonderen die hij deed, maar het hing ook boven het hoofd van de heiland, vers 38. Dit is de koning van de Joden. Hij geloofde dat woord. Terwijl het natuurlijke oog er weinig van zag op die goede vrijdag. Maar Gods geest werkt het in hem. Op het sterfhout als vrucht van dat gebed van de heiland. Gedenk aan mij. Gemeente, dat kan dus ook vandaag nog, hè? Dat kan, jawel. Niet op wachten, maar het kan. Op een sterfbed, in de kerk. Als je 80 bent, of 90. Zelfs buiten de kerk. Dat kan, als je zoon niet meer komt in de kerk. Of als je kind als een kerkverlater aan het kruis hangt. Deze man aan het kruis heeft ook een liefhebbende moeder gehad. Denkt u niet? Een liefhebbende oma. Wat zullen ze hun tranen? Wat zullen ze hun tranen gehuild hebben? Verdriet. Pijn. Omdat hij keuzes maakte tegen het woord van God in. Die zijn er ook vandaag, hè? Maar één wenk van zijn almacht. Eén wenk en hij is behouden. Eén gebed als van een boetvaardige. Gedenk aan mij. En de zaligheid is daar. Hij is een beter lot bereid. Zijn heilzon is aan dagen. Van dood levend geworden. Dat kan. Zalig voor de poorten van de dood. Ook vandaag onverdiend. Gode zij dank. En gemeente, daarom heeft de kerk een geweldige boodschap. Als niemand zijn leven vergooid heeft. Alles gedaan heeft wat God verboden heeft. Anderen zoveel pijn gedaan heeft. Er is hoop. Er is genade. Zelfs als zo iemand op zijn sterfbed ligt. 90 jaar. Met de vuist naar God toegestaan. Zelfs dan. Een hart van enkel eelt. Maar als het bij mensen niet meer mogelijk is. Is het bij God nog wel mogelijk. Denk aan mij. In uw koninkrijk. Wat een verschil, hè. Met die dichte hand. Verlos uzelf. En ons van dat kruis. Hij was gericht op het aardse. Maar deze man keek verder. Naar het hiernamaals. Doordat hij oog kreeg voor de Heere Jezus. Denk aan mij. Daar zit alles in. Daar zit alles in. Denk aan het laatste woordje van Psalm 40. Ik ben wel eenzaam en ellendig. Maar de Heere denkt aan mij. Dan kun je leven. Kun je sterven. Kun je het leven door. Kun je het leven uit. Denken van God, gemeente, aan iemand. Dat betekent dat hij de gebeden hoort. Dat hij beschermt. Dat hij redt. Dat hij alles van je weet. Helpt. Ingrijpt. Zorgt met de betrokkenheid van zijn hart. Hè. Denk aan het vaderlijk meedogen, zongen we vanmorgen. Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Gedenk aan mij. Hoe hij durft te vragen. Wat denkt u? Hij kan het niet meer nalaten. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeent. Hij ziet zijn nood. En ik kan niet anders meer dan erkennen, dan belijden, dan vragen, dan geloven. En zo gaat het nou met allen. Met allen die bekeerd worden. De nood is niet langer houdbare nood. Maar het drijft uit tot Christus. De gemeente, nog een enkele lijn, nog een enkel streepje wat we zetten dan. Je ziet dat deze misdadiger anders denkt. En dat is bekering, hè? Anders gaan denken. Over zichzelf. Over zijn straf. Over zijn zonde. Over de Heer Jezus. Over de aarde. Over de hemel. Hij kijkt met andere ogen naar de dingen. Belangrijk. Dingen die te maken hebben met de enige troost bij de leven en sterven. Dat is ook onmisbaar. Als het gaat om de avondmaalsgang. Als het gaat om bekering. Maar ook als het gaat om een sterfbedbekering. Straks nog wel iets meer daarover. Dit zijn de zaken die belangrijk zijn, waar het op aankomt. Want het is onzeker, gemeente, en we hoeven daar niet over te oordelen, maar je vindt dat niet terug in de Bijbel, en daarom is het onzeker, als iemand alleen maar rust ervaart, en meer niet, en dat hij daarom kan sterven. Heel veel mensen die moeten sterven zijn moe en ervaren zo'n bepaalde mate van rust. Sterven omdat je dingen beleefd hebt in je leven. Gemeente, het is nodig dat we leren wat deze misdadiger leert. Wat zondag 1 ons voorhoudt. Iets van die drie stukken die nodig zijn. Ellendekennis, verlossing. Dankbaarheid. En dan heb je niet meer over anderen, maar dan heb je aan jezelf genoeg. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben. Tegen God gezondigd. Het oordeel waard. Het is terecht als ik verloren moet gaan. Geen gerechtigheid meer. Failliet. Nul. Doorstart onmogelijk. Aangrijpend, hè, als dat een familiebedrijf betreft. Maar dit, het is nog veel dieper. Als je zo voor God staat. Maar niet als eindconclusie. Maar opdat die lege handen naar de Heere uitgestrekt worden. Ik zou bidden om genade. En als dat er niet is, dan zijn alle vrome woorden leeg. Daar meen je dan niets van. Als je het over zonde hebt. Maar je weet dat plekje niet aan de voet van het kruis. Lege woorden. Als de Heere je laat zien dat je zondaar bent. Dan kun je het daarin niet in uithouden. Dan ga je bidden. Gedenk aan mij. Wees u mij genadig. Jawel, gelovig, ook dat. Want hij is een koning die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. Dan je ogen open voor de Heer Jezus. Deze heeft niets verkeerds, niets onbehoorlijks gedaan. Bij hem moet ik zijn. En zo kun je leven, gemeente. Zo kun je sterven, zo kun je aan het avondmaal. Ik heb zelf niks. Maar hij is mijn enige hoop. En daar groei je nooit bovenuit, gemeente. Ook niet als het gaat om de heiliging. Al leef je 100 jaar, al mag je je leven lang al met de Heere leven. En wandelen met God. Dan is dat de les die je elke keer weer leert en dieper leert. Ik heb niks, maar hij heeft alles. U kent het voorbeeld wel wellicht van die Schotse dominee die op zijn sterfbed lag. Hij was het tegenbeeld van deze misdadiger. In zekere zin, niet helemaal. David Dixon, tot zegen geweest voor zoveel mensen door zijn ambtelijke werk, door zijn geschriften. Maar aan het eind, toen hij alles ging optellen, toen gooide hij het allemaal op een hoop. Zijn zonden, maar ook zijn gerechtigheid, zijn goede werken, zijn slechte daden en zijn goede daden. En is erbij vandaan gevlucht en heeft de toevlucht genomen tot de Heere Jezus Christus. Gedenk aan mij. Dan zal de Heer ook niet zwijgen, gemeente. Werkelijk niet. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft immers. Meteen, gemeente, nou hier wel. Voor deze man was dat ook op dat moment nodig. Heden met mij in het paradijs. Het is ook nodig voor ons, gemeente, dat hij deze man zo aansprak. Opdat ook wij moed zouden vatten. Opdat ook wij tot deze zaligmaker zouden gaan. Als hij deze man u antwoordt, gemeente, zou hij u dan niet antwoorden? Dan zegt u, dat vind ik wel moeilijk, want hoe gaat dat dan? Je krijgt geen briefje uit de hemel, nee. Ook geen visioen, nee. Al kan de Heere bijzondere dingen geven. Houd je aan die grote brief van 66 boeken. Houd je aan het woord, gemeente. Daardoor spreekt de Heere. Niet altijd merkbaar meteen, zodat je dat beleeft zoals hier. Maar wel gewis. En als je dat niet zo beleeft, gemeente, betekent dat niet dat dat bidden gedenk aan mij niet oprecht was. Als het stil blijft van de kant van de Heer. Het kan zijn dat de Heer jou wil leren. Jou wil leren aanhouden. Jou wil leren dat jij niets verdient en dat jij nergens recht op hebt. Hij kan je beproeven. Maar het kan ook zijn dat jij zelf verkeerde gedachten hebt over hoe de Heer zou moeten antwoorden. Dat jij wacht op iets wat de Heer niet beloofd heeft. Dat kan trouwens ook. Als het gaat om de gang naar het heilige avondmaal. Dat jij op iets wacht wat de Heer niet beloofd heeft te zullen geven. Hoe antwoordt de Heer? Nou, allereerst eenvoudig door zijn belofte wordt. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Dat goddelijk ik zal. Daar moet je voor leren vallen, gemeente. En daar moeten gelovigen ook van leren leven. Ik zal. Mag je de vinger bij leggen? Dan zegt u, is er dan niet meer? Oh, jawel, dat is iets tussen de Heer en je hart. Dan ga je soms biddend naar de kerk of je leest biddend in de Bijbel. Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En dan wordt de zonde aangewezen. Jij bent die man en jij bent die vrouw. Dat maakt de Heilige Geest je duidelijk. En dan lees je in de schrift ook dat je schuldig staat. Zo spreekt de Heere tot je, opdat je je zonde zou belijden. Opdat je zou buigen voor de Heere. Maar dan lees je over dat offer of dan hoor je over de Zoon van God. Die gewillig is om de zonden te vergeven. Dat hij dat belooft. En dan zie je hem hangen aan het kruis en dan zingt het soms in je ziel al wat aan hem is. Is gans begeerlijk, wat moet ik zonder Christus, gemeente? Wat heerlijk. En dan wordt het wonder soms zo groot voor je. Dat hij naar jou omziet, dat hij naar jou vraagt. Je kunt niet meer staande blijven. Je omhelst. Klein, hij groot, er komt liefde in je hart. En die liefde groeit in je hart meer en meer. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterk, u hartelijk beminnen. Maar het kan ook zomaar weer zijn dat het daarna weer een poos vlak wordt in je leven. Heb ik me niet vergist? Aanvechting. Ook in de voorbereidingsweek. Ja, wie kent dat niet, gemeente? Wie van de avondmaalgangers? Als je de Heer mag kennen. Aanvechten. Zou die moordenaar ook niet aangevochten zijn toen hij vervolgens in het donker daar op Golgotha hing en hij het Jezus hoorde roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toch, ook dan mocht hij zich vastklemmen aan het woord van de zaligmaker. Nou, dat geldt ook u en jou. Als het donker is en als het donker wordt van binnen en om je heen. Je wandelt in de duisternis en je hebt geen licht. Dan nochtans vertrouwen op de naam van de Heer. En u zegt het, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. O Heere, houdt u mij dan vast en weest u mij dan genadig. En dan is de wetenschap, gemeente, dat de Heer een horend God is, al zo rijk. En dan is dit antwoord van de Heere aan die misdadiger, dit woord, ook al garantie dat hij jou hoort. En wie het leven in hem zoekt, die zal niet beschaamd worden. En rijke momenten zijn het als de Heere daar dan weer op terugkomt. Die me gaat zien wie hij is voor u. En dan zijn we bij de derde gemeente. Jezus antwoordt het gebed. Hij zwijgt als hij bespot wordt. Als hij beledigd wordt. Ja, hij bidt. Maar verder zwijgt hij. En draagt hij. En verdraagt hij. Maar hij antwoordt het gebed. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u heden, amen, zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is wat die man die vroeg alleen maar, Heere, gedenk aan mij, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En in plaats daarvan, heden zul jij met mij in dat paradijs, in de hemelse heerlijkheid zijn. Ja, gemeente, moet je eens even voorstellen, hè, wat dat nou betekent voor de Heere Jezus zelf dat hij dat zegt. Dus niet in de eerste plaats voor die misdadiger. Hij zelf hangt daar. Al zijn heerlijkheid lijkt weg te zijn. Naakt, de schande, kapot geslagen door de geeselstriemen. Aan het vloekhout, gekruisigd. Denk jij nou echt dat jij naar het paradijs gaat? Jawel, jawel. Nochtans. Jezus, hij gelooft zich er doorheen. Ook als borggemeente. Om die momenten van ongeloof van zijn kerk voor God te kunnen bedekken. Hij ziet niet aan wat voor ogen is. Hij ziet op God. Hij ziet op Gods belofte. Hij ziet op Gods plan. Hij zal neerdalen tot in de helse Godverlatenheid. Maar daarna opent de deur van het paradijs zich voor hem. Heden met mij in het paradijs. De gemeente, de Heere, die zal boven bidden en denken verhoren op dat gebed. Gedenk aan mij. En zo brengt hij deze misdadiger het paradijs binnen. En mag hij naar de plaats van onschuld. Die zondaar die zoveel kromme dingen gedaan heeft. Hij komt er in de staat, in de positie van de rechtheid. Binnen een paar uur van de doodstaat naar de genadestaat. Naar de staat van de verheerlijking. Recht tegenover God, zuiver, volmaakt en heerlijk bij God. Zou je het willen, gemeente? Zou je het willen? Zou je vandaag willen oversteken? Ken je die momenten? Voor altijd bij de Heere zijn? Gemeente, als je met de Heere leert leven op aarde, dan zijn die momenten toch aanwezig bij tijden. Als je hem kent, hem zoekt, begeert te kennen. En je zucht eronder dat het op aarde zo ten dele is. En dat die oude mens zo tekeer kan gaan. En dat de omgang met de Heere zo dikwijls weer verstoord kan worden. Door zoveel van buiten, maar ook door zoveel van binnen ons. Heden met mij in het paradijs. Je gemeente, als je sterft, dan ben je op je bestemming. Bij mij op je bestemming, altijd durende smart of eeuwige vreugde. Maar deze moordenaar, hij is bij de Heere, bij de troon van God, waar de Vader is, waar de engelen zijn, waar de verlosten zijn. De dag van de dood is de dag van het ingaan. Nee, het is nog niet de nieuwe aarde. Die zal komen als Christus terugkomt met de wolken, het nieuw Jeruzalem dat van God neer zal dalen op deze aarde. En toch, paradijs. Zal het niet heerlijk zijn, gemeente? Dat woord is niet iets vaags, paradijs. Het is meer dus dan altijd bij de Heere zijn. Al is dat wel het meest, al is dat wel het rijkst, verreweg het beste. Maar paradijs, ook dat. Paradijs is een tuin, gemeente. Tuin van een koning waar hij kan wandelen om te genieten van al het schoon, van al het mooie. Nou, hoe het zal zijn en hoe het daar is op dit moment? Paradijselijk. Heden, misdadiger, ben je aan het eind der baan en mag je binnengaan met mij. Hoe kan het, gemeente? Zo'n zondaar die heel zijn leven heeft vergooid. Die zoveel kwaad gedaan heeft. Tegen God is ingegaan, zich uitgeleefd heeft in de zonde, niet naar God gevraagd. Wie weet wat hij gedaan heeft, gestolen, gemoord, verkracht, mishandeld, gelogen. Zalig, in een enkel uur. En God ziet hem als had hij nooit gezondigd. Het kan, dankzij hem die daar in het midden hangt, Jezus. Hij hangt daar om de poort te openen. De paradijspoort die gesloten was voor alle mensen. Omdat de mensen gezondigd hadden, net als die twee moordenaars. Jezus hangt ervoor. En er is één groot verschil. Hij hangt er zonder zonde. Hoe vaak heeft het niet geklonken die laatste dagen. Ik vind in deze mens geen schuld. Onschuldig is hij veroordeeld. En net nog hoorden we dat preekje van een van die kruiselingen. Evangelie, hè? Hij preekt het evangelie. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. De blijde boodschap. Voor mensen die zoveel onbehoorlijks hebben gedaan. Voor wie het paradijs gesloten is van nature. Maar hier hangt hij voor wie de poort van het paradijs open moet. En de schuld dan, gemeente. Hij zal die uitdelgen. De toren van God in zich verzwelgen. Hij is het lam dat hier hangt om de zondaars te zaligen. Ook die ene naast hem. En hij geeft zijn niets onbehoorlijks gedaan aan de misdadiger. En hij ontvangt het. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Van hem uit zijn hand. En hij neemt dat op zich. En zo ruilen ze, gemeente. En zo gaat hij de hel binnen. Om de misdadiger in het paradijs te brengen. Als een overwinningstrofee, zei iemand. De laatste metgezel die Jezus vergezelde op aarde. En de eerste die hem vergezelt als hij door de poort van het paradijs naar binnen gaat. En de engelen, ze zullen wel opgekeken hebben, gemeente, toen ze zagen wie Jezus bij zich had. Nou ja, ook weer niet natuurlijk. Helemaal niet. Want wie zijn het nou die daar komen? Wat voor mensen worden er nou zalig? Wie zijn het die aan de avondmaalstafel welkom zijn? En die zich daarop dus moeten onderzoeken. Of ze dat zijn. Misdadigers. Alleen zij. Geen brave mensen, die hebben hem niet nodig. Maar zij die het beseffen en erkennen, wij hebben straf verdiend. En zichzelf mishagen vanwege die zonde. En bidden, gedenk aan mij, de misdadiger. Zijn ze er, gemeente? Vanavond. Wat denkt u van de Christus? Deze ontvangt de misdadigers. Ook aan het kruis, zo leefde hij, zo stierf hij. En zo leeft hij vandaag, om zondaren te ontvangen. Waar zijn ze, gemeente? Die zichzelf niet meer op de been kunnen houden. Zou u niet voor hem neervallen? Een sterfbed als een van deze dieven kunt u krijgen. Maar reken er niet op. En dan nog eens zalig worden, niet vanzelfsprekend. Trouwens, gemeente, we leven allemaal op ons sterfbed, weet u dat? Niet op bed, maar we leven wel op ons sterfbed, hè? Op weg naar de dood. Voor de een duurt het nog 1 maand, dat is zo. Voor de ander duurt het nog 1 jaar, dat is zo. Voor de ander duurt het nog 50 jaar, dat is zo. Dat is allemaal maar heel kort. En als jij deze week de zonde weer opzoekt in je leven, dan doe je dat op je sterfbed. Bizar, hè? Als jij dat doet waarvan je weet, het is zo schadelijk voor mezelf en voor andere mensen om me heen. God onterend. Niemand ziet het, de Heer wel. Je doet het op je sterfbed. Hoe durf je? Hoe durf je? Daar leef je. Daar leef je. Dan ga je naar school. Je sterfbed. Het leven is zo kort. De zaligheid van het paradijs wordt u aangeboden, gemeente. Stop met God lasteren. Aan Christus voorbij leven. Door hem de schuld misschien wel te geven dat je nog onbekeerd bent. Ja, ik wil wel, maar de Heer, buig uw hoofd. Luister ook niet naar de preken van de duivel, gemeente, want de duivel die kan ook preken. Preken als brugman. En die preekt met veel overtuiging. Zie je wel, kijk maar naar die moordenaar. Jij hebt nog tijd genoeg om je te bekeren. Kan altijd nog. Geloof de leugenaar en de mensenmoordenaar niet, gemeente. Maar keer de zonde, keer het leven zonder God radicaal de rug toe. En erken dat je het oordeel verdiend hebt. God is rechtvaardig. En zie op naar het kruis. De vriend van tollenaren en moordenaars hangt. Waarom? Waarom hangt hij daar? Om zondaren tot zich te trekken. Daarom is hij van de aarde verhoogd, Johannes 12. Gedenk aan mij en werp u zo in al uw onwaardigheid op Gods barmhartigheid. Het is niet verdiend, gemeente, dat de Heere hoort. Maar hij zal het doen, want zijn naam is Jezus. En hij maakt zalig. Houd aan, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. En u zult het ervaren. Hij spreekt gewis tot elk die hem aanroept in de nood. Hij maakt zijn woord waar, gemeente. Daar is hij ook vandaag mee bezig. Met het trekken van zondaren. Opdat zondaren straks mogen binnengaan. En aan de Vader voorgesteld zullen worden. En dan geen zondaar meer. Die ene weggezonden in de buitenste duisternis. En die ander die in Christus zijn heil heeft gezocht en gevonden. Meegenomen naar de Vader. Vader, hier is mijn bruid. Rein, heilig, puur, volmaakt. Waar heel de wereld misschien schande van sprak. Rein voor God. Aan het hart van Christus, voor eeuwig en altijd, gekocht en duur betaald, omdat hij zijn leven gaf, opdat hij in het paradijs zou zijn. En zal hij dan niet instemmen, gemeente? Ja, dat is nou enkel door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Gij zijt waardig te ontvangen de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Genade groot, oneindig groot. Amen. Het eerste deel gaan lezen van het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die onze heilige apostel Paulus ons schrijft. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons tevoren op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het met dat doel houden waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie delen. Ten eerste overdenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt, zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die in plaats dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook de gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met heel zijn leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En eveneens of hij zonder enig huichelen alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Al en dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Daarom vermanen wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de volgende ergerlijke zonde besmet weten, van de tafel des Heren zich te onthouden. En verkondigen wij hun dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die beelden vereren, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, partijschappen en opstand in de kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Allen die moorden, twistziek zijn en die in haat en nijd met hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, gokkers, gierigaards en allen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij zulke zonden blijven, moeten zich van deze spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder wordt. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden, om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, integendeel, Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en wij ons ook er niet toe zetten met zo'n ijver God te dienen als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, wij er ten volle verzekerd van mogen zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Laten we de Heere danken en bidden. Tot wie zullen we heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Die woorden klonken aan het kruis. Die woorden klonken in de kerk. En wij mensen, we zijn stervende mensen. Het leven is niet anders dan een gestadige dood. En is maar kort. En op ons sterfbed hoorden we het woord. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Die grote borg en zaligmaker die de zondaars ontvangt, aan zijn hart drukt, zalig maakt. Zoals die moordenaar, heden met mij. Mogen we diezelfde weg gaan, Heere, als deze man. Wilt u ons die genade schenken, ook in deze week van voorbereiding. Neem ons allen bij de hand. U kent ons, Heere. U weet van allerlei gevoelens die er kunnen zijn in ons hoofd, in ons hart. En we leggen het voor u neer. En wij bidden, gedenk aan ons. Gedenk aan allen om wie we geven. Van wie we houden. Heere, en wilt u doorgaan met uw werk in ons leven. Gaat u mee, Heere, als ze naar het ziekenhuis moeten. Gaat u mee, als er gesprekken zullen zijn of ontmoetingen plaats zullen vinden die we moeilijk vinden, waar we tegenop zien of waar we naar uitzien. Gaat u mee, als we op reis gaan. En neem ons zo allen onder uw hoede. En leid ons door uw Heilige Geest. Ook als het gaat om de voorbereiding op het heilig avondmaal. Wilt u ons bij de hand nemen? Wilt u onze hoogste profeet en leraar zijn? Maar ook onze enige hoge priester en onze koning. Aanvaard onze dank, Heere. Vergeef genadig onze zonden. Heere, we moeten het belijden. We hebben straf verdiend, wij allen. Alleen u niet. Bedek ons dan met uw werk, met uw bloed. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tiende vers, is de slotpsalm. En laten we, voordat we die psalm gaan zingen, maar gaan staan. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.